Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze diaconaaldienst met als thema de zeven werken van barmhartigheid. Dominee van der Dussen gaat vanmorgen voor. We hebben vanmorgen een bijzondere gast in ons midden. Het is dominee van der Brink, die van 1961 tot 1970 predikant geweest is van onze gemeente. Hij maakt een tournee langs alle gemeenten waar hij als predikant gediend heeft. Van harte welkom en wij wensen u een goede tijd in ons midden. En volgens mij hier vooraan. Mijn naam is John Payton. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Samen met de voorganger sta ik na afloop hiervoor in de kerk om mogelijk vragen over onze gemeente of naar aanleiding van deze bijeenkomst te beantwoorden. De organist is vandaag Erwin Vijfwinkel. De collecte is voor Felix Kohol. De kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar voor een kinderprees. Ook is er iets aan de hand met tienergroep 1. Die komen ook vandaag bij elkaar. In feite, die zijn al bij elkaar. Want er is een besluit geweest om de categorisatie onderwijs voor groep 7 te combineren met tienergroep 1. Daardoor is tienergroep 1, als die bijeenkomt tussen nu en juni, voor de hele dienst. Dus als er kinderen van groep 7 en 8 nog in de zaal zitten, zou jullie bij de eerste gezang even naar boven kunnen gaan. Vanmiddag is er geen dienst in dit gebouw. Wij zingen nu uit de eigen bundel de lied nummer 101... Na een moment van stilte, votum en groet, zingen we psalm 1, 3 en 6. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor God. En laten we niet moe worden te zeggen dat onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de Heer, Jezus Christus. Er is kidsprace vandaag. Dat wil zeggen dat de kinderen naar boven gaan om flink te gaan zingen. En dat als ze terugkomen helemaal aan het dienst, aan het eind van de dienst, dat wij dan naar ze gaan luisteren om van één liedje te horen hoe ze dat hebben leren zingen. Doe je best. Het Bijbelgedeelte dat in deze dienst centraal staat, waar ik straks ook over preek, is gekozen uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 25. Het beroemde en altijd weer indrukwekkende verhaal van de rechter die het slachtoffer blijkt te zijn. De grote wereldrechter zal recht spreken aan de hand van deze maatstaf. Ben je voor de hongerigen en de dorstigen en wie ook maar in nood is in deze wereld goed geweest, dan ben je het voor mij geweest. En omdat het over diaconaat gaat, de werken van de barmhartigheid, ben ik bij dat gedeelte uitgekomen. Het wordt nu voorgelezen.
Wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luister, en in gezelschap van alle engelen zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht, en hij zal de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts, en de bokken zal hij links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen, jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zal de rechtvaardigen hem antwoorden, Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat, en zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden, ik verzeker, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken. Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten. Ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op. Ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in een gevangenis en jullie bezochten mij niet. Dan zullen ook zij antwoorden, Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis? En hebben wij niet voor u gezorgd? En hij zal hun antwoorden, ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardige daarentegen het eeuwige leven.
Straks spreek ik over dit gedeelte, maar eerst wil ik u uitnodigen om naar aanleiding van dit gedeelte het Kyrie te gaan zingen en daarna het Gloria. En dat gaan we inleiden. In dit gedeelte noemt Jezus in 6 woorden de nood van de wereld. En ik ga u plaatjes laten zien waarin die woorden een beeld krijgen. Voor de mensen thuis, u maakt uw eigen beeld erbij. Het is de bedoeling dat we rustig een seconde of wat de tijd nemen om naar die beelden te kijken. En zo de nood van de wereld op ons in te laten werken. En als we dan 6 beelden gezien hebben, dan zingen we met elkaar die roep om ontferming. Heer, ontferm u, Kyrie eleison. En dan gaan we door naar het Gloria. Dat wil zeggen naar de lofprijzing. Omdat we geloven dat onze God in deze wereld ook is gekomen om te redden uit de nood. We gaan eerst naar de beelden kijken. Daarna zingen we lied 67. Dan gaan we verder met een Bijbeltekst die het Gloria inleidt. Pieter, wil jij... Het is Jorrit. Jorrit, wil jij de beelden laten zien? Ik noem de 6 trefwoorden. Honger, dorst, vreemdelingen, naaktheid, ziekte, gevangenschap. Mag iets rustiger, Jorrit. Iets langzamer. Het visitekaartje dat Jezus afgaf toen hij begon aan zijn publieke optreden is volgens Lucas 4 het volgende statement. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Heeft mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En omdat Jezus zo zich gepresenteerd heeft en zijn leven gegeven heeft om de wereld echt uit al haar nood te redden, kunnen wij na het Kyrie ook het Gloria aanheffen. Lof zij de Heer. Dat doen we met Psalm 68, vers 2. waarin het terugkomt dat God een God is die zich het lot van de mensen in nood aantrekt. Psalm 68, vers 2. Laat ons bidden. Heere God, we verlangen er zo naar dat u werkelijk redt en helpt in al die eindeloze nood in deze wereld. Wilt u ons helpen om op u te vertrouwen, dat u doet wat u zegt, dat we u zullen zien zoals u bent. En wilt u ons allen daardoor moed geven om in deze wereld die nood aan te zien, niet te verdringen, en achter u aan, wat op onze weg komt, ter hand te nemen, om op onze beurt barmhartig te zijn. We vinden het fijn om bij elkaar te zijn in die enorme verscheidenheid die u samenvoegt in de christelijke kerk, en om onze eenheid hier te vinden in dat ons uitstrekken naar u. En wilt u ons dan door alles wat we nu doen, beleven, luisteren en zingen, opbeuren in het geloof en inspireren tot christelijk diaconaal handelen. In de naam van onze Heer Jezus. Amen. Kent u oorzaken waardoor de christelijke kerk gegroeid is van een piepklein groepje tot een wereldreligie. Een van de raadsels van de geschiedenis, dat groepje van 11 discipelen in no time zich verspreidde over het Romeinse Rijk, 300 jaar later tot staatsgodsdiensten uitgroeide en nu een van de grootste wereldreligies is. Hoe is dat gekomen? Er is onderzoek gedaan en daar is wat uitgekomen. En zijn er dingen bij u bekend of hebt u er een gevoel bij? Wat zou dat nou kunnen zijn waardoor die groep mensen weerklank vond? Waardoor mensen zeiden, oh, maar dan willen wij ons ook bij Jezus aansluiten. Enig idee? De christelijke praktijk, zegt broeder Anton Chardon. En dat is het. De leer kwam daarin mee. Maar de christelijke praktijk, dat was wat de mensen zagen. De diakenen liepen voorop. En een eindje achter hen aan kwamen de ouderlingen en de dominees. En die christelijke praktijk, die is samengevat in die code waarmee deze kerkdienst is begonnen. Jorrit, is het erg moeilijk om hem nog even te laten zien? Aan jouw gezicht te zien, niet. Want er zijn hier zeer veel mensen die dat allemaal direct wisten toen ze dat ding in het kerkblad zagen staan en hem ook net zagen in het groot. Maar er zullen toch ook nog wel mensen zijn die zeggen, het is niet slecht om hem nog toe te lichten. Dus die code van helemaal aan het begin. Ja, dat is die. Wil iemand voor wie dit gesneden koek is kort vertellen hoe dit werkt en wat er nou gebeurt als je iets met deze code doet? Nou, dit kan niet waar zijn. In Eindhoven, dat niemand het zou weten.
Even vertellen, als je deze code scant, dan zie je de website die erachter verborgen zit. Dat kun je kennen met een smartphone. En degene achter jou, die is het aan het doen volgens mij.
Wel Nienke, je ziet dat onze diakenen ook op dit gebied steun en bijstand bieden. Bel ze, ze komen thuis, brengen de apparatuur mee, het komt goed. Maar nou gaan we naar die website. En dat is, Jorrit, het begin van de presentatie die ik jou heb gegeven van de preek. Want op die website zie je een plaatje en dat gaat over de 7 werken van de barmhartigheid. En dat is dit. En om het evenwicht te bewaren, we waren net wel erg geavanceerd, hebben we nu weer iets uit de oude tijd. Dit is een schilderij dat hangt in het Rijksmuseum. En dat is al enkele eeuwen oud. En zo bewaren we als kerk toch weer keurig het evenwicht. En hoeden we ons ervoor om niet al te veel dingen te doen waarvan we sommigen zullen zeggen, nou, dit gaat ons wel wat erg ver. Dit is een schilderij, zoals er meer zijn gemaakt in de middeleeuwen en in de tijd daarna, waarin de 7 werken van de barmhartigheid werden uitgebeeld. En aan de hand van die paneeltjes, het zijn er 7, loop ik ze met u na. Want wat blijkt, ze komen voor het grootste deel uit Matteüs 25. We gaan de preek dan ook niet in op het aspect van het oordeel. Dat laat ik allemaal liggen. Ik zoom enkel en alleen in op de 6 trefwoorden die u al gezien hebt. En daar vertel ik kort wat bij. 7 paneeltjes waarvan dit het eerste is, waar je in de linkerhelft van het beeld een vrouw ziet met een mand met brood en die deelt uit in een verder zeer historisch beeld van een stad. Ik heb er een tekst bij gezet uit Jesaja 58, want dat Jezus hier die werken van barmhartigheid noemt, komt niet uit de lucht vallen. Hij grijpt daarin voor een belangrijk deel terug op het Oude Testament. En steeds wil ik daar iets van weergeven. In Jesaja 58 gaat het over het vasten. De profeet zegt, vasten is heel erg goed. Maar niet als dat betekent dat je in een religieuze rite terugtrekt van de wereld. Het vasten dat ik bedoel, dat kan niet ermee samengaan dat jullie ook nog je arbeiders afbeulen. Omdat jullie onder het vasten strijden en ruzien en vol vuur met elkaar op de vuist gaan. Als je op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel. Dan komt, is dit niet het vasten dat ik verkies? Je brood delen met de hongerigen. Onderdak bieden aan armen zonder huis. Iemand kleden die naakt rondloopt. Je bekommeren om je medemensen. De christelijke praktijk. Je opsluiten in de kerk, in je godsdienstige rituelen, kan volkomen ontsporen als het niet samengaat met dit. Dit is het liedjes zingen en bidden wat God verkiest. Brood delen met de hongerigen. Op de volgende, dorst. Het is moeilijk om het goed waar te nemen. De vrouw helemaal rechts heeft een enorme kan in haar hand. En de persoon die voor haar staat heeft een kleinere kan waarmee die inschenkt in de bekertjes van de mensen die zich melden. Ze hebben dorst. Hier hoort een verhaaltje bij uit het Oude Testament. Het verhaaltje van Rut. Rut, de vrouw die zich aansluit bij Naomi. En dan, nadat de hongersnood in Israël voorbij is, zich weer meldt met Naomi in Bethlehem. En dan op het pad van Boas komt. En dan wordt er van Boas verteld hoe die zich ontfermt over die kwetsbare vrouw. En dan wordt er onder andere ook dit gezegd door Boas. Dat is dus Rut 2, vers 9. Volg de maaiers op de voet. Houd je ogen gericht op het veld waar gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen zeggen dat ze je niet mogen lastigvallen. Als je dorst hebt, ga dan naar de kruiken en drink van het water dat ze daar scheppen. Dat is nou christelijke praktijk. Want dat is dus hard werken daar de hele dag op die verzengend hete akkers rondhangen op zoek naar graan. Daar krijg je vreselijke dorst van. Dit is een man en die heeft daar oog voor. Hij zegt, en dan moet je je niet inhouden. Dan moet je gewoon naar mijn medewerkers gaan. En dan zullen ze je de kruiken met water aanbieden. Als je dorst hebt, ga naar de kruiken. Drink van het water dat ze daar scheppen. Het is echt iets voor een heet land. En vandaar dat Jezus, als hij in één kort beeld wil weergeven wat die christelijke praktijk is, het zo kan zeggen in Matteüs 10, 42. Wie één van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft, ik verzeker jullie, die zal zeker beloond worden. Zo klein is het. En zo groot is het. Een beker koud water. Een koel washand op een koortsig voorhoofd. De volgende. De vreemdelingen. Hier heeft de schilder een kameraadschap uitgebeeld. De man in de roodbruine mantel in het midden legt heel vriendschappelijk zijn hand op de schouder van een ander die een beetje schichtig kijkt en die zich duidelijk niet op zijn gemak voelt. Dat is een vreemdeling. En hij krijgt een hand op de schouder. Kom maar mee. Ga mee naar mijn huis. Je bent welkom. Dat hoort. Je welkom voelen. Of, ik voel me hier niet welkom. Ik dien op te rotten. Ook dit is in het Oude Testament een geweldig belangrijk motief. Exodus 23, de wet van Mozes. Vreemdelingen mag je niet uitbuiten. Jullie weten immers hoe het voelt om vreemdeling te zijn, omdat jullie zelf vreemdelingen zijn geweest in Egypte. Ja, ook de kerk is begonnen als een verdrukte minderheid. Weten we het nog wat het is om een religieuze minderheid te zijn, die bespot en veracht wordt? Hebben we het misschien nodig om dat te voelen, dat we het weer een klein beetje worden? Jullie weten hoe het voelt, en daarom is het aan jullie om de vreemdelingen welkom te heten. Herbergen. Plek in de herberg. De volgende. Naakt en kleden. Die man die we net op dat bankje zagen, die dakloze waarschijnlijk. In de middeleeuwen was dat schering en inslag. In het midden zie je een soort rek met allemaal jassen eraan. En helemaal links is iemand die geeft aan een arme sloeber een jas om aan te trekken. Deze sluit zich hier aan onder andere bij wat in de profeet Ezechiël staat. Ezechiël 18. Daar worden ook een aantal werken van barmhartigheid opgenoemd. En daar komt deze ook bij vandaan. Dat gaat zo. Stel, iemand is rechtvaardig. Wat doet hij dan? Dan is hij mij trouw, zegt de Heer, en doet het goede. Hij neemt niet deel aan de offermaaltijden op de bergen voor de afgoden. Hij buit niemand uit. Hij geeft de schuldenaar zijn onderpand terug. Hij deelt zijn brood met al wie honger heeft. Wie naakt is, geeft hij kleren. De basisbehoefte. Het kan niet zo zijn dat er mensen rondlopen op aarde die in hun basisbehoeften tekortkomen. Daar moet wat aan gedaan worden. Het volgende beeld. Dat is een paneeltje waarop je een zieke ziet liggen. Ik vraag me af of er zoveel ziekenhuizen overal op de wereld zouden zijn als er niet deze oude traditie was geweest die toen echt revolutionair was, dat er zorg voor zieken was. Want ziekte is in de wereld zo vaak gezien als een vloek waar je je maar in hebt te voegen. En er zit iets revolutionairs in, dat Jezus zegt, ja, je moet voor die zieken zorgen. En je moet niet in dat beeld blijven hangen dat het vloek is. Je moet toe naar de ontferming van God. En in een van de meest majestueuze en indrukwekkende gelijkenissen van Jezus wordt het ons voor ogen gesteld. Ik bedoel de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De leviet, bij het zien van het slachtoffer, liep met een boog om hem heen, net als de priester. Samaritaan echter ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. De zieke broeder. De geneesmiddelen van toen. Olie, wijn. En dan worden de wonden verzorgd en verbonden. Hij onderbrak zijn reis voor iemand die hem misschien wel bij zijn leven had uitgevloekt omdat hij een Samaritaan was. Zo zet Jezus het neer. Ziekenzorg. We komen bij de volgende. En daar ziet u vaag links op de achtergrond een figuur in het rood met zijn handen omhoog staan in een uiterst ongemakkelijke houding. En die man is geboeid. Gisteren wat gegoogeld en ik kwam de meest afgrijzelijke beelden tegen van middeleeuwse gevangenissen. Vreselijk. Toen heb ik er Guantanamo Bay naast gelegd. Even vreselijk. En hier zijn mensen en die komen naar die gevangenen toe. We hebben geen idee van de wereldwijde verspreiding van het lijden van gevangenen. In Afrika moeten gevangenen in de gevangenissen maar zien hoe ze aan hun kostje komen. En daar is familie dan continu in de weer om de mensen die daar opgepakt zitten in vreselijke ruimtes van het broodnodige te voorzien. Amnesty International, Open Doors, het zijn nog steeds de meest gruwelijke verhalen. En ook in eigen land. Ook al verdienen mensen het nog zozeer om achter de tralies te zitten. De eenzaamheid en het stempel. En het er niet meer uitkomen uit die cirkel. Jezus zegt, als je hen bezoekt, heb je mij bezocht. En nu de laatste. En die staat niet in Matteüs 25. Daar staan er 6. En een middeleeuwse paus heeft gezegd, maar deze hoort er ook bij. Doden begraven. Waarom? Omdat bij die christelijke praktijk, waardoor dat kleine groepje volgelingen van Jezus opvallend werd, omdat die christelijke praktijk in het hart daarvan had staan, iets dat de mensen niet kenden toen, die zorgen voor de doden. Dat was niet doorsnee. Een heleboel doden, daar zag men niet meer naar om. Dat waren lijken en die konden op een hoop worden gegooid en die kon je verbranden. Of die bleven liggen. Op de stranden van Italië lagen ze, de lijken van mensen die op zee waren omgekomen en het spoelde aan. En het lag er weg te rotten. En iedereen liep daar met een grote boog omheen, want het was besmettelijk. Kon er doodziek van worden. En de christenen, die zeiden, maar dat kan niet. En waarom kan dat niet? Omdat het een vloek is als je onbegraven blijft. En het hoort bij de zegen dat er zorgvuldig met het lichaam wordt omgegaan, omdat er opstanding uit de doden is. Izebel, 2 Koningen 9, vers 10. Izebel, de afgodische koningin, die de profeet Elia het liefst had vermoord. Izebel zal niet begraven worden. De honden zullen het lichaam van Izebel op de akkers van Jezreel opvreten. Dat is vloek. Maar toen Jezus stierf, er was ook een vervloekte, want hij had aan een kruis gehangen. En dat kadaver, dat kon wel verbrand worden. Toen kwam Jozef van Arimathea bij Pilatus. En hij vroeg: mag ik het lichaam van die vervloekte hebben? Dan ga ik het begraven. Daarom deden ze het, de christenen. Hun eigen doden en de doden waar niemand naar omzag. Want daar ligt zegen in, het evangelie van de opstanding van de doden. En op dit paneel ziet u heel apart, dat is op de andere niet, bovenin beeld de hemelse rechter. En hij ziet neer op de zorg die de christenen ook in die tijd nog altijd daaraan besteden. Als een symbool van verwachting. Op de volgende dia ziet u ze nog één keer allemaal. En dan ziet u dat de laatste in het midden is geplaatst. Diakenen doen het niet allemaal zelf. Diakenen helpen ons om het te doen. Sterker nog, om het te zijn. Christenen. Amen. We zingen gezang 28. Het is een blij lied over de grote stad van de toekomst, waarin God plek geeft aan al die mensen die het benauwd hebben gehad. Gezang 28. woord en de daad zijn nu eigenlijk aan de diakenen. Maar omdat dat allemaal wat meer tijd zal vergen, zullen wij toch wachten met naar hen luisteren en in beweging komen op hun aanstichten, nadat wij met elkaar hebben gedankt en gebeden. Ik noem een paar namen in de voorbeden. De naam van dominee Van der Brink is al genoemd. Emeritus bent u. Dat is dominee de Jong ook. Dat hebben jullie gemeen. Dominee de Jong is volop in actieve dienst in het christelijk onderwijs. En u geniet, dominee Van der Brink, van een aantal jaren waarin u wat rust gegeven is. Maar ik mag erbij zeggen, tot op zeer hoge leeftijd heeft dominee Van der Brink gepreekt, radiolezingen gehouden, boekjes geschreven. Dus het is echt nog maar sinds kort. Maar als je 88 bent, wordt het ook zachtjes aan tijd om helemaal emeritus te zijn. Ik noem ook de naam van dominee Vervoorn. Geen emeritus. Zeer actief in Maastricht en in onze gemeente. En het is goed ook om zijn werk aan de Heer op te dragen in dankbaarheid. We gaan uiteraard bidden voor het werk van de diaken en voor allerlei diaconaal werk. En ik noem de naam van Anneke de Wolf. Anneke, al heel lang ziek. En al heel lang een achteruitgang die zo langzaam gaat dat ze zegt, mijn naam hoeft echt niet elke week genoemd te worden. Maar nu toch in een fase dat ze zegt, ik vind het heel fijn als jullie voor mij en Leo en Wouter bidden. Want het proces gaat nu sneller. Er gebeuren akelige dingen in mijn lijf. Onder andere hevige benauwdheid. En daar kunnen dokters wel wat aan doen. Maar het is nu wel heel zwaar. We gaan voor ze bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor dominees. Dominees die in het christelijk onderwijs gaan, zoals dominee Martin de Jong. En wij dragen zijn werk aan u op. Blij dat hij de talenten die hij zo overduidelijk in die richting gekregen heeft, daar wil inzetten voor uw koninkrijk. Zegen hem, hemelse Vader. En doe zijn werk vrucht dragen, alstublieft. Wij danken u voor dominee Van der Brink. Voor sommigen van ons een man met wie diepe banden bestaan. Wij zijn blij met dat leuke plan van hem om ook onze gemeente nog een keer aan te doen. In het kader van zijn tournee langs gemeentes waarin hij heeft gewerkt. En zo ervaren we iets van continuïteit. Wat is het al lang geleden dat hij hier op deze preekstoel stond? Maar in de lijn van het evangelie dat hij preekte, zijn we doorgegaan. En we danken u voor die 9 jaar die hij in Eindhoven evangeliedienaar was. En wij bidden voor u, voor hem, dat u uw milde licht over zijn levensavond laat vallen. Wij danken u voor de inzet van dominee Vervoorn in onze gemeente. Wilt u ook hem zegenen in dat lastige om over 2 gemeentes zijn aandacht te verdelen en steeds weer de beperkingen te ervaren dat hij minder kan dan hij zou willen? Wilt u hem een goede ingang geven in al die huizen waarin hij binnenkomt en kennis maakt en terzijde staat en bidt en luistert. Wilt u hem gezondheid en perspectief geven als dominee samen met zijn vrouw? Wij danken u voor diakenen. En voor het werk dat ze doen in het coördineren en stimuleren van ons gemeentelijk barmhartigheidswerk. We zijn ervan onder de indruk, Heere God, hoe centraal het staat dienst te staan. Wil ons zo een gemeente maken die goed kijkt naar de nood in de wereld en de aanwijzingen die de diakenen geven om iets te doen. En wilt u de diakenen helpen om ook een goede vorm te vinden voor hun werk in onze gemeente en om dat enthousiasmeren om dat tot zijn recht te laten komen. En voor alle werk dat dan gedaan kan worden in het kader van Stichting Present en Red een Kind en Tier en Open Doors en Amnesty. We bidden u, o laat het toch die beker koud water zijn. Wilt u zegenen alle die omzien naar gevangenen en allen die in een ziekenhuis werken, hun leven wijden aan bij een bed staan, medische behandelingen, dat de barmhartigheid daarin mag spreken en dat ze zich door u gezegend weten in die loopbaan die ergens zo ook verbonden is met de diepste roeping van ons als christenen. Wij bidden nu voor de zieken onder ons, die meer ervaring hebben met ziekenhuisbedden dan hen lief is. We bidden nu voor chronisch zieken. En we bidden nu voor Anneke de Wolf. O Heer, ontferm u over haar en Leo en Wouter. Zegent u behandelingen die verlichting willen schenken. Draag haar en haar gezin. Strek uw tedere handen naar haar uit. Geef haar moed. Wees bij haar als ze moe is. Als de angst haar aanvliegt, als moedeloosheid op de loer ligt, wilt u haar bergen in uw liefde, de kracht schenken die u alleen kunt schenken, en lichtstralen elke dag weer laten schijnen in haar leven en in haar huis. O God, maak uw belofte aan haar en haar gezin alstublieft waar. Sterk ook Leo in dat terzijde staan, in dat gevoel van machteloosheid en in dat verdriet dat je hebt als je liefste leid. Heer, ga met ze. Met al die zieken en hongerigen en dorstigen, vreemdelingen, gevangenen, naakten. En doe uw koninkrijk komen. In de naam van hem die begraven is en is opgestaan. Amen. Nu maak ik echt plaats voor de diakenen.
Namens de diakonie ga ik u kort iets vertellen over de taken die de diakonie uitvoert. Dat doen wij uiteraard, zoals de dominee het net ook al zei, samen met u als gemeente en ook... Toch hoger? Ja. We doen dat samen met u als gemeente en natuurlijk ook namens u als gemeente. En de taken die wij als diakonie doen, die volgen inderdaad voort uit de werken van barmhartigheid, zoals die in Matthäus worden genoemd. En dat doen we in de wereld om ons heen. En, hè, dat kan heel breed zijn. En we doen dat ook binnen onze eigen gemeente. En alles wat ertussenin zit. In de wereld steunen we bijvoorbeeld projecten als Felix Kohol. We zullen daar straks in de eerste collecte ook wat beelden van zien. Gerben Boonsten heeft vorig jaar november... het project bezocht en heeft daar ook een aantal foto's van gemaakt en die kunt u straks ook zien. We bouwen daar samen aan een maternité. Toch niet goed? Nog dichterbij. Zo. We bouwen daar samen aan een maternité en onze gemeente draagt daarin bij. Verder zijn er internationaal ook projecten van Elsbeth en Wouter Voorwerk. Dat kent u ook. En daarnaast verdelen we ook financiële hulp aan christelijke instellingen die professionele hulp bieden. Zoals bijvoorbeeld Red een Kind of Stag. Als we dichter bij huis kijken in de regio Eindhoven kunt u denken aan projecten als Stichting Open Huis Katrien, de Stichting Present, het Diaconaal Centrum Eindhoven, maar bijvoorbeeld ook de Voedselbank. En voor al dit soort zaken geldt dat we geld inzamelen tijdens de collecte, zoals het straks ook weer zal gebeuren, en ook door giften die de diakonie ontvangt. Dus de diakonie staat niet op zichzelf, dat werd net ook al verteld, maar wij coördineren en ondersteunen namens en samen met u. Maar behalve financiële hulp, wat natuurlijk vrij zichtbaar is, is er natuurlijk ook heel veel praktisch wat er gebeurt. Er zijn bijvoorbeeld hier in Eindhoven contacten met het WMO, dus de wet of maatschappelijke ondersteuning, ook met Present. Het gaat over hele praktische zaken, daar heeft u vorige week ook nog wat over gehoord. De MIGA-campagne, schuldhulpverleningsprojecten. In al dat soort zaken draagt de diakonie een steentje bij, dan wel stimuleert ook mensen in de gemeente om daaraan mee te doen. Nou, verder, zoals u dat wel kunt zien, regelen wij het avondmaal en de collectes, maar ook bijvoorbeeld de kerktelefoon, kerstviering voor de ouders, dorpelwachters. En dus gebeurt heel veel werk wat zichtbaar is, maar ook heel veel werk wat niet zichtbaar is. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor het bezoeken van de ouderen, bezoeken van zieken, eenzaam binnen de gemeente. Dat doen we ook weer niet alleen, dat doen we ook met heel veel hulp vanuit de gemeente. Op dit moment heel concreet is het heel mooi dat we naar aanleiding van de preek van net ook heel concreet een steentje kunnen bijdragen als gemeente door de twee collectes die gehouden zullen worden. De eerste collecte is een bekende collecte voor geld en dat geld is dan vandaag bestemd voor Felix Kohol. Daar zult u, zoals ik net al zei, straks ook wat foto's van zien. En na die collecte komt er nog een collecte voor tijd. En die zal ik na de eerste collecte nog even aan u toelichten. Dus we doen die eerste collecte die we kennen voor Felix Kohol. Dank u wel. Dan zijn we nu toe aan de tweede collecte. Die collecte is voor tijd. Als het goed is, heeft u op uw stoel allemaal... Als het goed is, heeft u op uw stoel allemaal een briefje gevonden met een potlood. Misschien heeft u zelf een pen bij zich. Misschien kan u ook even op de beamers verschijnen. Vorige week heeft Chris Boers uitgebreid verteld over wat de present allemaal doet. Dus dat zal ik niet nog een keer herhalen. Wel kunt u nu op uw manier bijdrage leveren aan de werken van barmhartigheid, zoals die genoemd zijn, door aan te geven op welke wijze u dat zou kunnen doen. Dat wil niet zeggen dat u daartoe verplicht bent of iets dergelijks. Als u zegt, in mijn mogelijkheden ligt niet het geven van tijd, maar ik kan op een andere manier dienstbaar zijn, dan is dat natuurlijk ook prima. Dus voel u zeker niet bezwaard of verplicht. Maar het is heel mooi als u zegt, ik wil heel graag iets doen en ook wat van mijn tijd geven. Dan heeft u hiermee de gelegenheid daarvoor. U kunt het briefje invullen en daarmee kunt u dan kiezen uit verschillende mogelijkheden die u kunt doen. U kunt ook aangeven of u dat al vaker heeft gedaan, wat voor soort bijdrage u zou willen leveren. En vanuit present wordt dat vervolgens gecoördineerd. Dus we zullen de tijden bij elkaar optellen en present geeft er dan een vervolg aan. Mag ik dan nog even een beroep doen op Jan en de jongeren om nog even mee te helpen met nog de volgende collecte?
Goedemorgen allemaal. We hebben weer ons best gedaan. De kinderen hebben heel goed geoefend. We hebben het gehad met elkaar over elkaar helpen. Ik vind het fijn om jou te helpen. En dat past vandaag heel mooi bij deze zondag. De kinderen hebben hele mooie voorbeelden gegeven. Hoe kun je elkaar helpen? In de kerk kunnen we ook elkaar helpen. Groot en klein. Wij zingen het lied. Het gaat over de helpende hand. En op het eind zien jullie dat ook wel bij de kinderen. De kinderen zingen hem 2 keer voor. En leuk als jullie de 3e keer meedoen. Met z'n allen. De tekst staat ook op het scherm. Als eerste speelt Jente op een heel bijzonder instrument. Jente, hoe heet ze?
Tafelbellen.
Dat zijn de tafelbellen. Daar heeft ze hard op geoefend. En dan laat ze het eerste stukje horen. En daarna zingen we met z'n allen. 2 keer door de kinderen en de 3e keer met elkaar. Succes!
Thank you.
gaan met elkaar ons geloof belijden. Dat doen we zingend. Genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van onze zeer barmhartige God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met jullie en u allen.